Je luistert naar een studie van Calvary Chapel Haarlemmermeer. We bidden dat de Heere tot je zal spreken en je zult groeien in jouw persoonlijke relatie met de levende God. Bezoek voor meer informatie onze website calvarychapel.nl. Dat is calvarychapel.nl.
Goedemorgen voor degenen die mij niet kennen. Mijn naam is Mark Laporte. Ik mag een van de oudsten hier zijn en vanochtend het woord met jullie brengen. En wij gaan verder in onze serie in Daniël. En we zitten inmiddels in Daniël hoofdstuk 11. Dus het begint op te schieten. Nog maar twee hoofdstukken. En dan zijn we ermee klaar. En we hebben in Daniël hoofdstuk 10 hebben we gezien dat Daniël een laatste visioen kreeg. En het eerste visioen, even voor de herinnering, het eerste visioen kreeg hij in Daniël hoofdstuk 7. Het tweede visioen in Daniël hoofdstuk 8, met de ram en de geit en zo. Het derde visioen was in hoofdstuk 9 aan het einde, met de 70 wegen profetie. En in hoofdstuk 10 kreeg hij het visioen en in hoofdstuk 11 en 12 beschrijft dat visioen. En daar gaan we de komende weken met elkaar naar kijken. En dat visioen wat hij ontvangt is om inzicht te krijgen, staat in hoofdstuk 10, van de latere tijden, de laatste tijden van Israël. En in hoofdstuk 11, wat we vandaag gaan zien, is dat het grotendeels geschiedenis is voor ons. Het wordt een soort geschiedenisles. Ik vond dat vroeger het beste vak. Maar soms denk ik daaraan terug en denk ik, ik had daar misschien moeten opletten toch, want het was misschien toch wel mooi. Alhoewel, ik weet niet of ik dat ooit had gehoord tijdens mijn lessen toen. Maar voor ons is dat allemaal geschiedenis, maar voor Daniël was dat allemaal nog toekomst. En daar gaan we vandaag en daar gaan we volgende week naar kijken. En vaak wat we horen misschien, is dat tussen die lege pagina tussen dat oude en het Nieuwe Testament, waar Stan een tijd geleden twee hele preken over heeft gegeven, die lege pagina wordt vaak gezien als een soort 400 stille jaren. Maar eigenlijk voor een groot deel zijn die 400 stille jaren hier in Daniël hoofdstuk 11 verteld en voorspeld. En wat we zien is dat God, zoals hij God is, geschiedenis schrijft voordat het gebeurt. En dus niet alleen de toekomst kent, maar ook de toekomst verkondigt. En dat zien we bijvoorbeeld terug in Jesaja hoofdstuk 46 vers 9 en 10, waar God zegt, ik ben God en er is geen als ik, die vanaf het begin verkondigt wat het einde zal zijn van oudsher de dingen die nog niet plaatsgevonden hebben. En dat gaan we vandaag en dat gaan we volgende week opnieuw zien. Wat we ook gaan zien in deze hoofdstuk 11 en 12 is dat het geen volledig overzicht zal zijn van de toekomst van Israël. Het is niet een compleet plaatje, een sluitend plaatje, maar het is een plaatje gericht vanuit een profetisch perspectief wat Daniël moet horen. En het begint, zoals we gaan zien, bij Daniëls eigen tijd. Ja, het moment dat hij nog leeft, vanaf zijn moment in 538 voor Christus. En het gaat tot het moment van de vervolging onder Antiochus de Vierde in 164 voor Christus. En daar stopt hoofdstuk 11. En Casper die mag daar de volgende twee weken fijn iets over gaan vertellen. En dan op het moment dat we in 164 voor Christus zijn aangekomen, dan springt het helemaal naar de toekomst toe. Ook voor ons, naar de komst van de Antichrist. Oftewel, een heel stuk geschiedenis van Israël wordt overgeslagen. De Maccabeeën, de Hasmoneeën, Rome, de hele gemeente, allemaal overgeslagen. Want in deze context is dat niet van belang. Want de context is profetie. En hij probeert een profetische sprong te maken tussen Antiochus de Vierde en de Antichrist. Dat is het beeld, een soort voorafschaduwing. Leuk woord, of een soort prototype van wie nog gaat komen. Dus maar onze versen vandaag zijn allemaal geschiedenis voor ons. En vandaag lopen we dus vanaf 538 voor Christus, vanaf de tijd van Daniël, tot vlak voor die komst van Antiochus de Vierde in 175 voor Christus. En mijn hoop, alhoewel het aan de ene kant een soort geschiedenisles is, want dit hoofdstuk is een geschiedenisles en we preken wat het woord zegt, hoop ik ook dat we een beetje de brug kunnen slaan, niet alleen naar het hoofd, maar ook naar het hart. Dus laten we bidden en dan gaan we er met elkaar naar kijken. Vader Heer, ik dank u voor wie u bent, Heer, als we zo het verhaal van Michael mogen horen, Heer, en ik heb het meerdere keren inmiddels mogen horen, Heer, dan blijft het mij verbazen, dan blijft het mij ontroeren, Heer, hoe goed u bent, hoe u voor ons zorgt, Heer, hoe u naar ons omziet, Vader, en hoe u wilt, Heer, dat wij u navolgen, Vader. Heer, help ons deze ochtend om, als we uw woord openslaan, echt u te zien. Heer, op de pagina's, op deze woorden ook, waar het misschien overkomt als droge geschiedenis, als feitjes, als informatie, Heer, dan spreekt u daar doorheen en heeft u lessen voor ons, Heer, die verder gaan dan de woorden op het papier, Heer, maar die u door uw geest tegen ons willen vertellen deze ochtend, Heer. Dus help ons om het levende woord te zien deze ochtend, Heer. Help ons om ons hart te laten beroeren door u, Heer, en als veranderde mensen naar huis te gaan, Heer. We bidden dat in Jezus' naam. Amen. Laten we beginnen met het lezen van de eerste vier versen. Daniël hoofdstuk 11, vers 1 tot en met 4. En ik stond in het eerste jaar van Darius de Mediër, hem terzijde als steun en toeverlaat. Nu zal ik u dan de waarheid bekendmaken. Zie, er zullen nog drie koningen in Perzië aan de macht komen. En de vierde zal grotere rijkdom verwerven dan alle anderen. Als hij sterk geworden is door zijn rijkdom, zal hij allen opzetten tegen het koninkrijk Griekenland. Daarna zal er een machtige koning aan de macht komen, die met grote heerschappij zal heersen en zal handelen naar eigen goeddunken. Zodra hij echter aan de macht komt, zal zijn koninkrijk verbroken worden en opgedeeld worden naar de vier windstreken van de hemel. Maar niet voor zijn nakomelingen en niet overeenkomstig de heerschappij waarmee hij had geheerst. Want zijn koninkrijk zal uiteengerukt worden en zal zijn voor anderen dan voor hen. Wat ik wil doen vandaag is dat we gaan die hele 20 versen lezen. Het zijn allemaal lange versen, dus het is veel tekst. Maar ik ga er niet vers voor vers expliciet doorheen. Ik ga per stuk probeer ik uit te leggen dat wat er staat en wat we lezen, dan de geschiedenis dat het vertelt daarachter, die te vertellen. En ik hou een beetje referenties, zodat je weet waar ik ben ongeveer. Maar zodat we een beeld krijgen van de geschiedenis die inderdaad 100% matcht met wat God hier in zijn woord zegt. Dus, onze geschiedenisles vandaag begint met het Perzische Rijk. Dat na Babylon kwam en een dominante wereldmacht was na Babel. En er komen drie koningen eerst en vervolgens komt er een vierde koning, staat er. En die vierde koning is Xerxes de eerste, die de grootste rijkdom had. En die grootste rijkdom van die koning leidt tot veel ambitie en die heel veel ambitie leidt tot heel veel conflict. En dat conflict leidt zich dat die koning Xerxes de eerste zich tegen Griekenland gaat keren. En hij komt met een hele grootschalige militaire campagne aan. En het is echt groot. Er zijn films over gemaakt over het Perzische Rijk en de grootte van hun legers. Maar je moet echt denken aan honderdduizenden mannen sterk die als soldaten dan bijvoorbeeld in dit geval naar Griekenland komen. En dus de vraag die je kan afstellen is, wie zal zich kunnen verzetten tegen een macht, tegen een leger zo groot als het Perzische leger? Maar dan staat er in vers 3 dat een machtige koning aan de macht zou komen die met grote heerschappij zal heersen. En dat is Alexander de Grote. Alexander de Grote komt aan de macht na zijn vader vermoord is, verenigt Griekenland onder zich en verovert in enkele jaren niet alleen het Perzische Rijk, wat al heel groot was en sterk was, maar hij breidt dat uit aan de ene kant helemaal tot aan Egypte en aan de andere kant breidt hij dat helemaal uit tot aan Pakistan. Het Griekse Rijk is één van de grootste rijken dat de wereld ooit gekend heeft. Het is onstuitbaar, het was onoverwinnelijk. Als er ooit een rijk was dat permanent was, dan was het dit rijk. Totdat we bij vers 4 komen. Want er staat in vers 4, precies het volgende vers. Ik vind dat zo mooi. Het is gewoon maar één vers over het Perzische Rijk, maar één vers over het Griekse Rijk. In vers 4 staat er dat zodra Alexander de Grote aan de macht komt, dat zijn koninkrijk gebroken wordt en in 4 delen uiteen zal vallen. Zo snel als hij opkwam, zo snel is hij het ook weer kwijt. En in 323 voor Christus, slechts na 13 jaar aan de macht te zijn geweest, sterft Alexander de Grote onverwachts in Babel, waarschijnlijk aan een ziekte. En zoals vers 4 zegt, ging zijn rijk niet naar zijn nakomelingen, maar werd het verdeeld onder zijn 4 generaals. Dus dat grote Griekse rijk, wat onverwoestbaar leek, was van de een op de andere dag verdwenen. En dat is precies, denk ik, de werkelijkheid dat God hier zichtbaar wil maken in die openingsversen van dit hoofdstuk. Dat geen enkel rijk dat gebouwd is door mensen zal blijven bestaan. Blijvend is. Niet Perzië met al zijn rijkdom en al zijn militaire macht. Niet Griekenland onder de grote Alexander de Grote. Niet enige macht daarvoor, niet enige macht daarna. Wat dat betreft is de geschiedenis die we hier lezen een soort kerkhof van eeuwige koninkrijken die dat niet bleken te zijn. En dat is denk ik niet alleen iets voor het verleden, maar ook iets in onze eigen werkelijkheid en ook iets in een illusie waar wij vaak in meegaan. Het is niet ook in onze tijd dat vaak alleen de naties en systemen op die manier denken, wij zijn eeuwig en het grootste en het sterkste en we blijven voor altijd. Maar wij hebben vaak zelf ook datzelfde idee. Zeker als we jong zijn. Ik weet het nog, toen ik jong was. Nee. Als we jong zijn, dan voelt het leven eindeloos. Ja, en je denkt altijd dat er nog genoeg tijd is. Toch? Voor iedereen die ouder is. Ik zeg niks geks, toch? Nee. Het voelt alsof het leven eindeloos is. En het voelt alsof er altijd nog tijd is. Tot op een gegeven moment je ouder wordt en je gaat denken. En je merkt dat de tijd niet oneindig is. En dat je veel meer hebt uitgesteld dan dat je lief was. En vaak zijn dat van die mooie momenten als je 30 wordt. En dan als je dan 40 wordt en 50 en ga zo verder. Dat je denkt van, oh, er zijn weer 10 jaar voorbij. Wat heb ik eigenlijk gedaan? Er blijft minder tijd over dan dat ik er al was. Ja? Het gaat heel onopgemerkt. En we gaan er over het algemeen vaak heel onopgemerkt van uit dat dingen gewoon zo blijven zoals ze zijn. Maar dat is niet zo. Het is niet zo dat dingen die zijn altijd zo blijven. Gezondheid waar we gewoon van uitgaan en op rekenen, kan zomaar veranderen. Ons werk, onze carrière, onze identiteit die we misschien daarin vinden, kan zomaar veranderen. Al ons geld op onze rekening kan zomaar weg zijn en wankelen. Zoveel dingen waar we bewust of onbewust onze hoop, onze identiteit toch stiekem inleggen en aan verbinden, die lijken vast, maar die zijn dat niet. En de versen hier vandaag, al in hoofdstuk 11, in de eerste 4 versen, die herinneren ons eraan dat wat vaak permanent lijkt, vaak niet zo is. Ja. Maar die opkomst en die ondergang van dat soort rijken, en dus zeker dit soort grote rijken zoals Perzië en Griekenland, zijn ook een waarschuwing. Want het laat zien de kwetsbaarheid van dingen. Dat we geneigd zijn op dingen te vertrouwen van dingen die losstaan van God. En dat nodigt ons dus uit om eerlijk te kijken naar ons leven en na te denken en te ontdekken waar we ons vertrouwen toch stiekem plaatsen in dingen die zichtbaar en tijdelijk zijn, in plaats van in God. En al deze koninkrijken waren gebouwd op menselijke kracht. Maar menselijke kracht schiet tekort. Hebben we vorige week de hele tijd over gehad. Ja. Menselijke kracht schiet tekort, maar vaak ook in ons eigen leven willen we vaak dingen vanuit menselijke kracht doen. Dus de vraag is, waar bouwen we ons leven op? Bouwen we ons aan ons eigen koninkrijk, op onze eigen kracht, of vertrouwen we en hopen we op het onwankelbare koninkrijk van God? Want alles waar we onze identiteit aan verbinden, aan dingen als dat tijdelijk is, dan is het per definitie kwetsbaar. En als onze hoop gebouwd is op iets wat kan instorten, dan zal het uiteindelijk teleurstellen. En dat is het patroon wat we hier al in deze eerste paar versen zien. Dat koninkrijken komen en koninkrijken gaan. Maar uiteindelijk zien we dat Gods koninkrijk blijft. Laten we verder lezen, vers 5 tot en met 9. Dan zal de koning van het zuiden sterk worden. Maar een van zijn vorsten zal sterker worden dan hij en heersen. Zijn heerschappij zal een grote heerschappij zijn. Na verloop van jaren zullen zij een verbintenis met elkaar aangaan. De dochter van de koning van het zuiden zal naar de koning van het noorden komen om een billijke overeenkomst aan te gaan. Zij zal echter geen kracht in haar arm meer over hebben. En ook hij zal niet stand houden, evenmin zijn arm. Zij zal overgeleverd worden, evenals zij die haar gebracht hebben, die hij die haar verwekt heeft en hij die haar in die tijden versterkt heeft. Maar uit de lood van haar wortels zal er iemand in zijn plaats aan de macht komen. Hij zal met het leger komen en de vesting van de koning van het noorden binnentrekken, tegen hen optreden en hen onderwerpen. Ook zal hij hun goden met hun godenbeelden en met hun kostbare voorwerpen van zilver en goud als buit naar Egypte brengen. En zelf zal hij enige jaren stand houden tegen de koning van het noorden. Zo zal de koning van het zuiden in het koninkrijk komen en hij zal weer naar zijn eigen land terugkeren. Na dat Griekse koninkrijk, na Alexander de Grote, valt dat uiteen in 4 delen. En van die 4 zijn er 2 dominante machten. Egypte, het Ptolemeïsche koninkrijk in het zuiden. En Syrië, het Seleucidische, mooi, ik ga heel veel fouten maken in grammatica vandaag. Seleucidische koninkrijk in het noorden. En wat we zien is dat, en eigenlijk door de rest van het hoofdstuk zien, is dat het niet een soort willekeurig conflict is, maar een voortdurend patroon van politieke rivaliteit. Dus die 2 voormalige generaals onder Alexander de Grote. In het zuiden, in Egypte, heb je Ptolemeus de Eerste. En in het noorden, in Syrië, heb je Seleucus de Eerste. En die rijken, die 2 dominante rijken, die lijken stabiel. Die zijn goed georganiseerd, ze zijn in balans met elkaar, maar schijnbedriegt. In vers 6 lezen we over een politiek huwelijk om de vrede te waarborgen tussen die 2 dominante machten. Berenice, de dochter van de koning van het zuiden, wordt uitgehuwelijkd aan Antiochus II, de koning van het noorden. Dus het lijkt een soort diplomatieke oplossing om stabiliteit te creëren en te houden. Maar het mislukt volledig, want Antiochus II en Berenice en hun kind worden allemaal vermoord door de eerdere vrouw van Antiochus II. Dus wat bedoeld is voor vrede, mondt uit in geweld. De schijn van stabiliteit tussen die 2 grote machten is verbroken. In vers 7 en vers 8 zien we precies hetzelfde patroon. De broer van Berenice, Ptolemeus III, die neemt het over. En die voert een succesvolle campagne tegen het noorden en hij keert terug met een enorme grote buit. En Egypte lijkt daardoor de dominante macht te worden, maar niet voor lang. Ja, na een periode van rust is er opnieuw conflict. Seleucus II die probeert zijn verloren gebieden weer terug te winnen. Maar die faalt daarin. En opnieuw zie je hetzelfde patroon. Vooruitgang en dan weer terugtrekken. Overwinning en dan weer verlies. Dus het beeld van dat we zien is niet van een stabiele geopolitieke orde, maar van een voortdurend bewegend landschap. Waarin macht reëel is, maar nooit veilig is. Waar succes echt is, maar nooit blijvend is. En we zien 2 grote koninkrijken hier strijden om dominantie. Egypte lijkt sterk onder Ptolemeus de Eerste. Syrië lijkt sterk onder Seleucus de Eerste. Diplomatie is er en dat versterkt en dat zorgt ervoor dat dingen stabiel lijken onder Ptolemeus de Tweede. En er lijkt militaire overwinning te zijn die beslissend is onder Ptolemeus de Derde. En elke keer lijkt het veelbelovend en elke keer is het niet blijvend. Dus wat Daniel hier laat zien in dit soort versen is dat wat veilig lijkt, wat stabiel lijkt, vaak slechts alleen maar tijdelijk stabiel is. Met andere woorden, we moeten voorzichtig zijn om niet te snel dingen als succes, om daar te snel dingen aan vast te stellen. Ja, als blijvend te beschouwen. De bekende uitspraak, resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Wat vandaag werkt, kan morgen zomaar anders zijn. En ook dat geldt niet alleen voor wereldpolitiek, ook nu, maar ook voor ons eigen leven. In ons werk, in onze relaties, ook hier in de gemeente. Wat eerst stabiel lijkt, kan in korte tijd verschuiven. Op werk kan de structuur veranderen. Dat geldt momenteel voor mij. Slechts in een paar weken heb ik mogen horen dat ik een nieuwe manager krijg. En dat we een nieuwe IT-directeur daarbovenop krijgen. En dat ze de hele organisatiestructuur van IT gaan veranderen. Alles wordt anders. Ja, want dat is werk. Hè? Dus dat kan werk zijn. Alles kan zomaar veranderen. In relaties kunnen zomaar spanningen ontstaan. De ene moment is er vrede, er gebeurt iets, poef, er is spanning. Ja? In de kerk, waar alles zo vertrouwd aanvoelt en we elke zondag hier zo fijn komen en alles lijkt stabiel, kunnen veranderingen komen, kan wrijving komen, waardoor dingen plotseling onder druk komen te staan en veranderen. Maar het patroon wat we zien is hetzelfde. Iets kan er veilig uitzien, omdat het al een tijdje stabiel is. Maar dat betekent niet dat het stabiel blijft. En dat is precies wat Daniël 11 hier ons leert. Als we zien dat de omstandigheden namelijk kunnen veranderen, dan helpt het ons om dat soort dingen niet langer te zien als iets waar we ons fundament op kunnen leggen. Niet langer zien als iets waar we ons vertrouwen aan kunnen geven. Omdat we weten, omdat we zien dat het misschien stabiel is, maar ook weten dat het niet stabiel gaat blijven. Wat gebeurt er als je je identiteit volledig rust op je werk? Maar dat is veranderd. Wat gebeurt er als je een belangrijke relatie onder druk komt te staan? Wat gebeurt er als de vorm van kerk zijn plotseling verandert? Daniël die nodigt ons hieruit om een laagje dieper te kijken. En te zien uiteindelijk dat echte stabiliteit alleen in Jezus Christus te vinden is. Die gisteren en vandaag en voor eeuwig dezelfde zal blijven. Dat helpt ons te zien. Deze verschuivingen en die instabiliteiten die helpen ons te zien waar onze vaste grond werkelijk ligt. En dat we dus niet onszelf krampachtig hoeven te vasthouden aan dingen die continu verschuiven, maar dat we mogen leren rusten in degene die niet verandert. Laten we verder lezen, vers 10 tot en met 16, langer stuk. Dan zullen zijn zonen zich in de strijd mengen en een menigte grote legers verzamelen. Eén van hen zal snel komen, het land overspoelen, doorkruisen en terugkomen, zich in de strijd mengen en tot zijn vesting doordringen. De koning van het zuiden zal verbitterd worden. Hij zal uittrekken en tegen hem, de koning van het noorden, oorlog voeren. Ook die zal een grote menigte op de been brengen, maar die menigte zal in zijn hand worden gegeven. Wanneer die menigte zal zijn weggevaagd, zal zijn hart zich verheffen. Tienduizenden zal hij neervellen, maar toch zal hij zich niet kunnen versterken, want de koning van het noorden zal terugkomen. Hij zal een menigte op de been brengen, groter dan de eerste, en na verloop van tijd, na enkele jaren, zal hij snel met een groot leger en met een grote uitrusting komen. Ook zullen in die tijden velen opstaan tegen de koning van het zuiden. En de gewelddadigen uit uw volk zullen verheven worden om het visioen te bevestigen, maar zij zullen struikelen. Dan zal de koning van het noorden komen en hij zal een belegeringsdam opwerpen en versterkte steden innemen. De krachtige armen van het zuiden zullen geen stand houden, ook zijn keurtroepen niet. Ja, er zal geen kracht meer zijn om stand te houden. Hij die tegen hem optrekt, zal handelen naar eigen goeddunken. Niemand zal tegen hem stand houden. Hij zal ook stand houden in het sieraadland en er zal vernietiging in zijn hand zijn. Wat we in deze verse zien is dat die strijd tussen Egypte en Syrië, die strijd tussen het zuiden en het noorden, zich verder ontwikkelt. Maar het verschuift richting het noorden. Ja? En het geheel wordt intenser en het geheel wordt complexer. En we zien ook in dit geval dat de gevolgen voor Israël gaan toenemen. De zonen van Seleucus II die zetten de strijd voort, totdat Antiochus III aan de macht komt. En deze Antiochus III die herstelt snel de kracht van zijn rijk en die rukt veldslag na veldslag op naar het zuiden. En aanvankelijk biedt Egypte weerstand. We zien dat bijvoorbeeld in 217 voor Christus met blijkbaar de bekende, want ik ben heel slecht geschiedenis, blijkbaar de bekende slag bij Raffia. Ik weet niet of iemand kent wat de slag van Raffia is. Ik wist er niet van, maar blijkbaar was dat een hele grote veldslag. In 217 voor Christus, waar Ptolemeus de IV een enorm groot leger verzamelt en daar Antiochus de III verslaat. En dat lijkt een beslissende overwinning te zijn, maar die overwinning die is slechts van korte duur. Want we lezen hier dat Ptolemeus de IV wint, maar dat hij zijn succes niet benut. Hij zet niet door, maar hij laat het moment van winst, van overwinning, laat hij aan zichzelf voorbij gaan. En hij geeft daardoor ruimte aan Antiochus III, die verslagen was, om zijn leger weer op te bouwen en te versterken. En Antiochus III is een slimme man blijkbaar, want die wacht heel rustig zijn moment af. En dat moment komt als Ptolemeus de IV sterft en zijn zoon, Ptolemeus de V, die jong en onervaren is, het overneemt. En op dat moment denkt Antiochus, dit is het moment. Want dan is Egypte kwetsbaar. En Antiochus die grijpt zijn kans en nu heeft hij meer macht en hij heeft een groter leger en hij is beter voorbereid en dus is er succes. En hij verslaat het leger. In vers 14 lezen we dat sommigen uit Israël zich dan gaan scharen aan de kant van Antiochus III, aan de kant van Syrië. En ze veronderstellen, denk ik verkeerd, dat dat een verstandige keuze is. Maar de uitkomst is duidelijk. Antiochus III verslaat Egypte en neemt de controle in die hele regio over. Maar dan lezen we in vers 16 dat hij zal ook stand houden, hij is Antiochus III, Antiochus III zal ook stand houden in het sieraadland en er zal vernietiging in zijn hand zijn. Het sieraadland is Egypte. Oh, sorry, is Israël. Het sieraadland is Israël. Dus we zien hier dat Israël niet langer aan de zijlijn staat, maar nu midden in dat conflict zit tussen die twee grote wereldmachten. En het beloofde land wordt een soort slagveld voor allerlei krachten en machten die ze niet kunnen beheersen. Maar opnieuw, het patroon wat we zien steeds in deze versen is hetzelfde. En dat is dat de macht voortdurend verschuift. Egypte komt op en zakt weer af. Syrië verzwakt en wordt daarna weer dominant. Overwinningen draaien om, allianties veranderen. En te midden van al die beweging, te midden van al die onzekerheid, zien we nu Israël. Kwetsbaar, maar niet buiten Gods plan. En vanuit menselijk perspectief kun je hier naar kijken en zie je dat het een periode van enorme chaos is. Oorlogen breken uit, heersers die wisselen de hele tijd, loyaliteiten die verschuiven de hele tijd. Dus het voelt instabiel. Het voelt onvoorspelbaar. En toch laat Daniël 11 hier zien dat niets toevallig is. Elke machtswisseling, elke opkomst, elke ondergang, elke overwinning, elke nederlaag is precies wat God van tevoren bekend heeft gemaakt hier. Is precies wat God al had uitgesproken in dit hoofdstuk dat er zou gaan gebeuren. Dus die chaos, wat vanuit ons perspectief chaos lijkt, is geen chaos. Maar valt binnen de controle van God en valt binnen zijn soevereine leiding. En dus periodes in ons leven kunnen net zo aanvoelen. Periodes in ons leven kunnen ook instabiel aanvoelen, veranderlijk, onvoorspelbaar. Situaties kunnen zomaar veranderen, plannen kunnen in duigen vallen, uitkomsten kunnen anders zijn dan waar we op hopen. Het kan voelen alsof we midden in een soort slagveld zitten tussen allerlei krachten en machten die we niet kunnen beheersen en die simpelweg te groot zijn voor ons. Dat is precies waar Israël zich in bevond. Israël had er niet voor gekozen om precies tussen Egypte en Syrië in te liggen. Israël had de opkomst van Antiochus III niet in de hand. Ze konden al die verschuivingen niet tegenhouden. Het enige wat Israël kon doen, is er middenin leven. Dus hier zit een bemoediging in, denk ik. De bemoediging is dat midden in de werkelijkheid van het leven zijn we niet in de steek gelaten. Want Gods volk werd niet in de steek gelaten in het sieraadland. Zijn plannen gingen gewoon door. Zijn controle werd niet minder. Zijn beloften werden niet opzij gezet. En datzelfde geldt voor ons. Dus in situaties waar ons leven als chaos aanvoelt, waar ons leven als onbeheersbaar voelt, omdat we tussen allerlei machten en krachten zitten die er gebeuren, betekent dat niet dat God zich heeft teruggetrokken. Betekent het niet dat hij afwezig is of niet ziet wat er allemaal gebeurt. Want zijn soevereiniteit blijft onveranderd. Dus als ons leven instabiel aanvoelt, mogen we nog steeds weten dat God leidt. Wat voor ons chaos leidt, is voor hem geen chaos. Hij ziet het geheel. Hij kent de uitkomst. Niets gebeurt er buiten zijn omzag om. We zijn niet buiten zijn zorg plotseling, als er chaos ontstaat. Wij hebben misschien niet de controle, wij zien misschien niet het geheel, maar hij is ons niet vergeten. Dus als alles wankel voelt om ons heen, mogen we kijken naar God die standvastig is en die ons ziet. Laten we de laatste paar versen lezen, vers 17 tot en met 20. Hij zal zijn zinnen erop zetten om met de kracht van heel zijn koninkrijk te komen en billijke voorwaarden met zich meebrengen en die ten uitvoer brengen. Hij zal hem een dochter uit de vrouwen geven van het koninkrijk om het koninkrijk te gronden te richten. Maar zij zal niet stand houden en zij zal voor hem niet zijn. Dan zal hij zijn zinnen zetten op de kustlanden en hij zal er vele veroveren. Een leider zal echter een einde maken aan zijn smaad tegen hem, zonder dat hij zijn smaad aan hem kan vergelden. Ten slotte zal hij zijn blik slaan op de vestigingen van zijn eigen land, maar hij zal struikelen en ten val komen en niet meer gevonden worden. In zijn plaats zal er iemand opstaan die een belastinginner het land gaat doorkruisen in koninklijke heerlijkheid. Na enige dagen echter zal hij gebroken worden, maar niet door een toorn en niet door oorlog. Hier op vers 17 zien we een keerpunt in het verhaal. Namelijk de macht die steeds leek te groeien, begint te verzwakken. Die macht van Antiochus III, die leek te groeien, die begint te verzwakken. Ja, die grote koning van het noorden, die allerlei grote overwinningen had behaald, die Egypte had verslagen, die controle had gekregen over Israël, zien we hier dat zijn macht begint te verzwakken. Dus we zien opnieuw hetzelfde patroon. Ja, ik hoop dat we het inmiddels zien. Ja, het leek een dominante macht te zijn, maar in plaats van dat die dominante macht, dat hij dat uitbreidt, dat hij zijn militaire macht verder uitbreidt, kiest hij op dit moment voor een diplomatieke zet. Hey, het is net alsof we weer terug zijn bij het begin van het hoofdstuk. Ja, hij kiest voor een diplomatieke zet. En in 197 voor Christus geeft Antiochus III zijn dochter Cleopatra I ten huwelijk aan Ptolemaeus V. Dat is een heel slim plan. Toch? Want hij probeert via dat huwelijk probeert hij invloed te krijgen over Egypte en om daar zijn macht te vergroten. Maar zijn plan mislukt, want Cleopatra, zijn eigen dochter, kiest niet voor de kant van haar vader, maar kiest voor de kant van haar echtgenoot. Dus zijn hele strategie stort in elkaar. En dat is het keerpunt in dit verhaal en het keerpunt in het leven wat dat betreft van Antiochus III. En alles begint vanaf dat moment snel te ontrafelen. En Antiochus begint zich op allerlei kustgebieden te focussen om daar zijn macht uit te breiden. En dat lukt enigszins. Maar dan verschijnt er een nieuwe macht, namelijk het Romeinse Rijk. Het Romeinse Rijk komt en die brengt allerlei beslissende veldslagen toe aan Antiochus III. En hij wordt gedwongen om allerlei dingen wat hij veroverd had, weer lekker af te staan aan het Romeinse Rijk. En dan in vers 19 lezen we over het einde van Antiochus III. Hij gaat terug naar huis, naar alle verslagenen, alle keren dat hij verslagen is. En hij probeert thuis een tempel te plunderen in zijn eigen land, waar die wordt gedood. En hij wordt niet meer teruggevonden. De koning die heerste, die machtig was, verdwijnt van het toneel. En zijn zoon, Seleucus IV, neemt het over. Maar zijn regering wordt gekenmerkt door financiële druk, omdat er nu het Romeinse Rijk is. En hij moet allerlei zware belastingen gaan heffen om namelijk schulden aan Rome af te leggen. En dus zijn heerschappij is kort en instabiel. En zo neemt de macht van Syrië plotseling af. We blijven datzelfde patroon zien in al deze versen door de lange geschiedenis heen. Elke aardse macht, hoe groot ook, hoe sterk ook, komt uiteindelijk tot een einde. Antiochus III, die zo sterk was, die allerlei slimme strategieën had, die zijn rijk aan alle kanten uitbreidde, kon het niet volhouden. En dat is dezelfde werkelijkheid in ons leven. Wij worden voortdurend omringd door dingen die sterk, die betrouwbaar en die duurzaam lijken. En we zijn geneigd om al dat soort dingen, dat we daar ons fundament op bouwen, omdat we daar veiligheid in vinden. Maar Daniël 11 herinnert ons dat al die machtige structuren allemaal tijdelijk zijn. En allemaal niet zullen stand houden. En dus is het niet verstandig om onszelf te verankeren in iets wat tijdelijk is. Maar onszelf te verankeren in iets wat niet tijdelijk is. Namelijk het enige koninkrijk wat dit patroon helemaal niet volgt. Want het koninkrijk van God zien we hier doorheen, want het wijst daar naartoe. Het koninkrijk van God, dat blijft onveranderd. Dat verzwakt niet onder druk. Dat faalt niet door allerlei foute strategieën. Dat stort niet in onder allerlei tegenstand. Maar is onwankelbaar. En kunnen we dus daar ons leven opbouwen. Dus als we kijken naar al deze versen tezamen, als we kijken naar het geheel, dan zien we dus een voortdurende opeenvolging van koningen en heersers die opstaan, die allerlei strategieën ontwikkelen, die oorlogen voeren, die macht uitbreiden en wiens machten steeds weer verdwijnen. We gaan van het Perzische Rijk naar Alexander de Grote, het Griekse Rijk dat uiteenvalt in allerlei concurrerende koninkrijken. Egypte en Syrië die continu strijden om macht. Allianties die worden gesloten en verbroken, die misgaan, overwinningen die worden behaald en weer teniet gedaan worden. Je ziet continu dat het hele hoofdstuk, hetzelfde patroon, zich telkens herhalen. Maar al deze aardse heersers, die hebben allemaal dezelfde kenmerken. Er gaat iets aan daar. Hoor je het? Al die aardse heersers, die hebben allemaal dezelfde kenmerken. Ze zijn machtig, maar slechts voor een tijdje. Ze hebben een bepaalde strategie, maar ze hebben eigenlijk maar een beperkt inzicht. Ze zijn gedreven door ambitie. Ze zijn gedreven om controle te krijgen. Ze hebben een verlangen naar dominantie. Ze strijden om positie. Ze verwerven invloed via allerlei strategieën. En ze beschermen hun macht ten koste van alles. Maar hoe sterk ze ook lijken, geen van hen blijft staan. Elke keer opnieuw en opnieuw eindigt hun heerschappij. Elke keer opnieuw lopen hun plannen anders dan dat ze gedacht en gehoopt hadden. En elke keer opnieuw zie je dat hun koninkrijken overgaan in de handen van iemand anders. Wat ik al eerder zei, Daniël hoofdstuk 11 is een kerkhof van menselijke macht, van eeuwige koninkrijken die dat niet blijken te zijn. En dus daagt het ons uit om verder te kijken dan deze verder, dan deze vers. Om daar voorbij te gaan, om daar doorheen te kijken naar iets anders. En het is mooi dus om het contrast te trekken met Jezus Christus. Want hij is degene die eeuwig regeert. Zijn gezag wordt niet begrensd door tijd. Zijn gezag wordt niet verzwakt door opvolging. Zijn gezag wordt niet bedreigd door rivalen. Zijn koninkrijk gaat niet ten onder, maar blijft bestaan. Amen. En waar menselijke heersers regeren vanuit hoogmoed en vanuit angst en vanuit ambitie, regeert Jezus in volmaakte rechtvaardigheid. En hij manipuleert niks. En alles wat hij doet is goed en rechtvaardig. En waar aardse koningen conflict brengen, brengt Jezus juist vrede. En het is niet een vrede die fragiel is of die tijdelijk is, maar is een vrede die niet rust op politieke macht of op militaire macht, maar is een vrede die rust op basis van de verzoening die we mogen hebben met God. En waar al die koningen in dit hoofdstuk strijden om macht en ze nemen en ze verdedigen en ze veroveren, zien we dat Jezus in compleet contrast daarmee zichzelf geeft. Hij grijpt geen macht door geweld, maar gaat naar het kruis. Hij vernietigt zijn vijanden niet, we hebben dat vanochtend mogen horen, hij vernietigt zijn vijanden niet om zijn heerschappij te verzekeren, maar hij geeft zijn leven juist om hen te redden. Terwijl elk koninkrijk uiteindelijk uit hun handen glipt, zien we het koninkrijk van Jezus. Wat hem niet kan worden afgenomen. Wat niemand, waar die aan niemand het zal kunnen overdragen. Wat nooit verdeeld zal worden. Wat nooit omvergeworpen zal worden. Maar wat eeuwig is. Ik wil afsluiten met 4 hele eenvoudige, praktische vragen. We hebben heel veel informatie gehoord. Om alle Ptolemeussen en Seleuzen en weet ik veel allemaal. Dus ik ben weer helemaal bij in mijn geschiedenis. Maar ik wil afsluiten voor ons hart. Ja, 4 eenvoudige praktische vragen om ons denken en om ons hart uit te dagen. De eerste vraag is dit. Vertrouw ik werkelijk op Gods soevereiniteit? Niet alleen over wereldgeschiedenis, zoals we hier zien, maar ook over elk detail van mijn eigen leven. Ook wanneer de details voor ons onzeker of verwarrend lijken. Ja, dus vertrouwen we echt op Gods soevereiniteit in ons leven. Tweede vraag. Ben ik bang voor veranderende omstandigheden of durf ik te geloven dat God niet van zijn troon valt wanneer mijn leven onrustig wordt, maar dat ik gewoon mag rusten in zijn rust. Ja. Dus zijn we bang voor veranderende omstandigheden? Omdat we denken van, oh, chaos voor mij betekent chaos voor God. Of kiezen we ervoor om God rustig op zijn troon te zien zitten en onze rust daarin te vinden? Derde vraag. Waar heb ik mijn hoop werkelijk op gebouwd? Op God alleen of bewust of onbewust toch op aardse machten en systemen en leiders en, en structuren en allerlei dingen. Ja, die allemaal wankel zijn. En dat kan voor een ieder anders zijn in jouw leven. Wat een structuur kan zijn, wat een systeem kan zijn die je zelf gebouwd hebt, waar je het misschien toch iets te veel aandacht aan geeft en iets te veel hoop in legt. Ja, maar heb je je hoop werkelijk gebouwd? God alleen. En als vierde vraag, als laatste vraag. Leef ik trouw op de plek waar God mij heeft geplaatst? Of probeer ik vooral controle te krijgen over het grotere geheel? Ja, we zijn met z'n allen vaak zulke control freaks. We willen alles onder controle houden om ons heen, zodat we maar stabiliteit creëren. Ja. Maar leef je simpelweg trouw op de plek waar God je heeft gezet. Ja. En leef je simpelweg trouw omdat God je hebt geroepen in het volgen van de kleine en de dagelijkse dingen. En al dat grotere geheel eromheen waar we geen controle over hebben, laten we voor wat het is. Als God rijken met zoveel precisie regeert, wat we hier zien, want die geschiedenis die hij hier geeft in deze verse, die is zo enorm exact en we hebben dat eerder gezien in Daniël. Als God met zoveel precisie regeert, dan kunnen we hem ook voor elk detail in ons eigen leven toevertrouwen. Dus vertrouw hem je leven toe. Stop met het leven in angst. En ik zeg dat ook tegen mezelf. Stop met het leven in angst voor onzekerheid. Maar rust in zijn soevereine zorg. Ook wanneer alles wankel is om ons heen. En als je Christus nog niet toebehoort, vestig je hoop vanaf vandaag niet langer in iets wat niet blijvend is. Maar wend je in geloof tot de eeuwige koning Jezus Christus. En vertrouw op hem. Laten we bidden. Vader Heer, ik dank u voor hoofdstukken zoals dit in uw woord, Vader. Hoofdstukken waarin we zo mooi mogen zien, Vader, dat u het bent die God is. Dat er één God is en dat bent u, Heer. En u bent in controle, u bent soeverein, u regeert en ziet alles. En u zegt dingen voordat ze gaan gebeuren, Vader. Het is zo mooi dat we dat mogen zien, Heer. En vanuit Daniëls perspectief, Heer, was dat allemaal toekomst. En moest hij maar gaan zien of dat zo was. En snapte hij er misschien niks van deze verse toen hij dat opschreef. Maar wij mogen terugkijken, Heer. Voor ons is dit geschiedenis. En we mogen zien dat elke letter die daar staat, is uitgekomen in precisie. En dat geeft rust, dat geeft hoop. Dat geeft vertrouwen, dat geeft zekerheid, Heer. Maar die zekerheid en die hoop is alleen in u te vinden. Heer, dus help ons vandaag om voorbij deze verse te kijken, Heer. Om door al deze rijken heen te kijken en naar uw rijk te kijken, naar uw koninkrijk te zien, te kijken wat eeuwig is, wat standvastig is, wat niet verandert. En u op uw troon te zien als soevereine heerser, als God die hetzelfde is. Gisteren, vandaag en morgen. En die niet regeert vanuit macht en kracht en allerlei strategieën, maar heerst vanuit rechtvaardigheid en liefde en heiligheid. Heer, help ons om onze ogen morgenochtend als we wakker worden omhoog te werpen, Vader, naar u. Heer, dat wat dit dag ook zal brengen, dat we mogen weten dat u de stabiele factor bent in die dag. Dat u degene bent die onze gedachten tot rust kan brengen. Die ons hart tot rust kan brengen in ons, Heer. Omdat u regeert. Heer, help ons dat te doen. Heer, vanuit onszelf kunnen we dat niet. Misschien vanuit onszelf willen we dat wel niet eens doen. Omdat we zo graag uit eigen kracht willen regeren. Zo graag onszelf op de troon willen zetten, Heer. Maar we moeten u die plek geven, want u verdient die plek. U verdient alle eer, u verdient alle glorie, Vader. En we hebben het nodig dat u daar zit, zodat we de rust vinden die we nodig hebben. Voor als dingen om ons heen aan alle kanten wankelen, Heer. Heer, dus we beroepen ons op uw liefde, op uw barmhartigheid, om uw genade. Om dat voor ons te doen, Heer. En we weten dat als we dat vragen, dat u dat ook doet, want u bent een goed God, Heer. Bidden dat in Jezus' naam. Amen.